Dankbaar om weer bij jullie te zijn. Altijd fijn om in Dronten te zijn, in jullie geweten. Altijd warm ontvangst. En een heel krachtige bid stond ook vanochtend in de bovenzaal. Dus het is fijn om, om zo met elkaar ook naar Gods woord te kunnen luisteren. Het thema voor vanochtend is ook dankbaarheid. Dus ik ben het niet alleen, ik ga er ook over praten. En dankbaarheid is misschien wel het belangrijkste medicijn tegen allerlei mentale problemen. Dat is niet alleen voor gelovigen zo, dat is ook voor mensen die niet geloven, hebben de kracht van dankbaarheid ontdekt. En voor een christen is dankbaarheid wel iets extra speciaals, want dankbaarheid heeft door het geloof een extra dimensie. En dat komt omdat dankbaarheid en genade met elkaar heel veel te maken hebben. Dankbaarheid en genade die versterken elkaar, die hebben elkaar nodig. En dus als je weet wat genade is, als je de genade van Jezus Christus kent, dan krijgt dankbaarheid ook die extra diepte en dimensie. Ik zal je gelijk meenemen naar een vers wat die relatie tussen dankbaarheid en genade ook heel goed laat zien. Misschien heb je dat wel eens, dat je een vers leest en dat je denkt, hey, twee vertalingen, twee betekenissen. Bijvoorbeeld hier in Hebreeën 12, laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om zo God te dienen dat hij er behagen in schept met eerbied en ontzag. Daarnaast staat daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij wel behagelijke goden mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. De rechtervertaling is wat ouder, maar het lijkt wel alsof hier twee dingen staan. De een heeft het over dankbaarheid en de ander over de genade vasthouden. Dat komt door het woordje dankbaarheid in het Grieks. Dat woordje dat we misschien wel kennen met als charis. Charismatisch is eigenlijk iemand die een genadegave heeft. Dus daar doe je niks aan, dat is jou gegeven. Het woordje charis betekent dus zowel genade als dankbaarheid. Als je in Griekenland dankjewel wil zeggen, dan zeg je evcharisto. En dat woordje kennen wij dan toevallig weer in de katholieke kerk met de eucharistie. Wat betekent dat de maaltijd des Heren, het avondmaal, is dus eigenlijk een maaltijd van zowel dankbaarheid als genade. Dat is natuurlijk niet toevallig. Het avondmaal, zodra we dat avondmaal nemen, dan letterlijk eten wij van de genade van Jezus. Zijn lichaam en zijn bloed zijn uit genade aan ons gegeven. En dat stemt weer tot dankbaarheid. Genade maakt dankbaar. De maaltijd des Heren is eigenlijk een maaltijd van dankbaarheid. Andersom, dankbaarheid maakt ook genadig. Of doet ook beseffen wat genade is. Denk maar even aan het geven, wat we net gedaan hebben. We hebben geld gegeven. Stel nou dat je niet geeft vanuit dankbaarheid. Waarom geef je dan? Dan geef je waarschijnlijk omdat het zo hoort, omdat je voelt dat het moet, omdat je je 10% moet afstaan van je inkomen. En dan verval je al heel snel in wet, in regels. Zodra je niet dankbaar bent en uit dankbaarheid geeft, geef je al heel snel vanuit wet, vanuit plicht. Eigenlijk is de dankbaarheid is een weg tot genade. Vanuit dankbaarheid leer je geven uit genade. Het maakt ook vrij. Je bent dankbaar, je hebt genoeg. Je bent tevreden en je geeft vanuit dankbaarheid aan anderen. En dat doe je dus niet omdat het moet, maar omdat je dat graag wil. Je stroomt over van dankbaarheid. En zo zouden we eigenlijk ook naar elkaar, of met elkaar moeten omgaan. Niet iets doen omdat het moet, maar vanuit dankbaarheid. Heer, dank u wel dat we als gemeente bestaan. Dank u wel dat we vrij zijn om elkaar te dienen. Dank u wel dat we oudsten hebben die zich inzetten in de gemeente. Dank u wel dat we genoeg hebben. Dank u wel voor een gebouw. Laten we dat samen schoonhouden. Er zijn zoveel varianten te bedenken dat je vanuit dankbaarheid iets kunt doen, omdat het anders al snel een wet wordt. Ik heb ooit wel eens verteld dat ik van giften heb geleefd, lange tijd samen met mijn vrouw en mijn gezin. We werkten voor Stichting Gaven, werk onder vluchtelingen. Dat was allemaal werk vanuit financiële giften. Dus wat wij kregen, dat was ons inkomen. Dat was niet altijd een vetpot, ik zeg het nog voorzichtig. Maar ik ben wel altijd dankbaar gebleven. Achteraf denk ik, dat was ook genade, dat ik dankbaar was. Want ik had ook wel reden om te klagen. Ik weet nog wel, de eerste keer dat een vluchteling naar me toe kwam met zijn loonstrookje van zijn eerste baan. Ik geloof dat hij heftruckchauffeur was geworden. En dat ik zag van, jongen, het inkomen van die jongen is meer dan wat ik krijg voor mijn werk met een universitaire opleiding. Dan kun je ondankbaar van worden. Denken van, Heer, dit is niet eerlijk. Ik heb toen trouwens wel geklaagd bij God. En het leuke is dat hij dan ook weer voorziet in wat er nodig is. Ik heb nooit te veel gekregen, maar ook nooit te weinig. En die dankbaarheid, die stemt eigenlijk, die leert eigenlijk wat genade is. Dat je krijgt wat je nodig hebt. Mijn genade is jou genoeg. Dat is met dankbaarheid ook zo. Dankbaarheid beseft dat wat je hebt, dat is genoeg. En die dankbaarheid, die hebben we nodig om te beseffen hoe belangrijk de genade is. Nou, die genade, ik zei al, als je dankbaar bent, dan ben je genadig. Als je niet dankbaar bent, dan kun je ook ongenadig worden. Een goed voorbeeld is de uitspraak van Jozef Stalin, de genadeloze heerser van Rusland, die ooit gezegd heeft, dankbaarheid is een hondenziekte. Dat komt dat als jij denkt dat dankbaarheid belangrijk is, dan ben je eigenlijk een slappeling. Dankbaarheid maakt je afhankelijk van anderen. Je kan het namelijk niet zelf, dus je bent dankbaar dat iemand of iets jou het heeft mogelijk gemaakt. En die zwakte, die vond Jozef Stalin waarschijnlijk niks. Dankbaarheid, dan ben je een hond die zijn baasje volgt. En het is ook nog een ziekte. Nou, het zal je niet verbazen dat deze man dus de geschiedenis ingegaan is als een van de meest genadeloze heersers die we hebben gekend. Nou, is dankbaarheid dan misschien een menselijke eigenschap? Als het geen hondenziekte is, is het iets wat wij als mensen aangeboren meekrijgen? Nee, dat ook niet. Ik, als we heel eerlijk zijn, wij zijn niet van nature dankbaar. Ik denk dat niemand van jullie zal zeggen dat alle mensen vanzelfsprekend dankbaar zijn. Sommigen zijn wat dankbaarder door hun karakter. Die zijn daar wat mee begenadigd. Die zijn dankbaar van karakter. Maar het is niet een aangeboren natuurlijke eigenschap. Je moet het bijna oefenen. Dankbaarheid heeft oefening nodig. Je moet erin groeien. Gaat niet vanzelf. Het grappige is alleen dat terwijl het dus niet aangeboren is, dan denken we vaak wel dat anderen het moeten zijn. Kijk maar wat deze Duitse schrijver zegt, Friedrich Hebbel. Ofschoon de mens van nature niet geneigd is tot dankbaarheid, voelt hij zich juist door de ondank van anderen dodelijker gekwetst dan door wat dan ook. Herkent u dat? Als u met iemand een probleem hebt, een irritatie, dan komt het vaak omdat we verwachten dat anderen dankbaar zijn voor wat jij gedaan hebt, voor iets wat je in het verleden ooit gedaan hebt. Je verwacht een soort van dankbare houding, die krijg je niet en dan voel je je gekwetst. Ik zie in de gemeente ook heel vaak ruzies ontstaan omdat mensen niet dankbaar genoeg zijn volgens sommigen. Misschien zijn die sommigen dan mensen die heel veel inzet hebben getoond, die heb je in iedere gemeente. Maar met die inzet komt ook een verwachting van mensen moeten wel dankbaar zijn, anders doe ik het niet meer. Nou, de oplossing voor deze verwachting, die ook heel menselijk is, maar die dus eigenlijk niet klopt, want dankbaarheid is niet vanzelfsprekend. Misschien moeten we samen met de woorden van de Canadees Bennett zeggen, gezegend is hij die geen dankbaarheid verwacht, want hij zal niet teleurgesteld worden. Of de Nederlandse schrijver van Fledder die zegt, dankbaarheid is wel een plicht die men moet betrachten, maar niet een recht dat men kan eisen. Oftewel, dankbaarheid begint bij jezelf. Je kunt moeilijk dankbaarheid steeds leggen bij de anderen. Dankbaarheid is iets wat jouw verantwoordelijkheid is voor jouzelf. Het maakt ook jou gelukkig. Dankbaarheid is nooit bedoeld om anderen gelukkig te maken. Ja, ik denk wel dat anderen ook blij worden van jouw dankbaarheid. Maar in eerste plaats is dankbaarheid een medicijn voor jezelf. Jij wordt er beter van. Dan is natuurlijk wel de grote vraag, hoe doe je dat? Hoe kun je dankbaar zijn? Nou, de basis heb ik eigenlijk al gezegd, dankbaarheid en genade. Om dankbaarheid te begrijpen moet je genade kennen. Moet je leven uit genade. Maar de Bijbel geeft nog wat meer handvaten voor het leven vanuit dankbaarheid. Ik ga met jullie in de Bijbel even langs vier verschillende hele praktische adviezen voor een dankbaar leven. En de eerste is het volgende, dat is dankbaar zijn in het kleine. We beginnen klein en dat is met dankbaarheid ook heel verstandig. Ga niet gelijk dankbaar zijn voor de grote dingen in het leven, want die kunnen soms ook best tegenvallen. Begin maar eens met dankbaarheid in het kleine. Dat is heel Bijbels, want Lucas 16 vers 10 zegt het volgende. Wie betrouwbaar is in het geringste is ook betrouwbaar als het om veel gaat. En wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. Wie dankbaar is in het kleine zal ook dankbaar zijn als het om veel gaat. Ik denk dat je dat in deze lijn heel makkelijk kan doortrekken. En het is ook zo, hè? Let maar op als je 's ochtends wakker wordt en je denkt alleen maar aan zorgen of wat je moet doen, dan is het al een lastig begin. Begin je met de gedachte van dank u Heer dat ik kan opstaan. Dank u voor een warme douche. Dank u voor een kopje koffie. Misschien een zonnestraal als je geluk hebt in de winter. De kleine dingen kunnen dankbaar zijn. Misschien heb je een huisdier. Dank God voor een huisdier. Misschien heb je iets anders wat jou blij kan maken. Let erop. Het zijn niet meteen de grote dingen. Het begint juist bij het kleine. Dankbaarheid kun je oefenen door te letten op kleine dingen in het leven. Grappig is dat vaak bij grote dingen mensen denken dat het dan wel heel erg van hun afhangt. Bij kleine dingen kunnen we nog zeggen van nou, een zonnestraal, een glimlach kost niks, dat maakt je blij. Maar als het om grote dingen gaat, dan denken mensen opeens dat het allemaal van hunzelf afhangt. Ik denk dat echt kostbare dingen in het leven genade zijn. Gratis. Een knuffel, een vriendelijk woord, die glimlach, die zonnestraal. Het zijn die kleine dingen die gratis zijn en ons dankbaar stemmen. Maar dat geldt ook voor grote dingen. Een van de ziekten van deze tijd is dat we denken dat alles wat met succes of belangrijke dingen in het leven te maken hebben, dat die van jouzelf afhangen. Succes is een keuze. Jij moet bereiken, wat jij wil bereiken, kan jij bereiken. Met andere woorden, als je iets niet bereikt, is het je eigen stomme schuld. Er ligt heel veel druk op ons als mens, en vaak hoe jonger, hoe harder of hoe zwaarder die druk is, dat als je niet al meteen een goede relatie hebt en een huis kunt kopen en de beste auto rijdt, dan ben je al mislukt. Alsof al die succesfactoren van de wereld alleen maar afhangen van jouw eigen prestatie. Alles lijkt maakbaar te moeten zijn. Mensen zeggen dat dan ook, hè? Als ze succes hebben, dan zeggen ze ja, maar ik heb er ook hard voor gewerkt. Want dat moet dan toch even genoemd worden. Het komt me niet aan, maar ik heb er hard voor gewerkt. En dan denk ik wel eens, ja, je hebt er hard voor gewerkt in Nederland. Als je in Bangladesh woonde en je moest er hard voor werken, dan had je dit niet bereikt, hoor. Het is maar, en dat laat maar weer zien hoe belangrijk die besef van genade is. Het feit dat je er hard voor werkt in Nederland is uiteindelijk genade. Want wat heb jij daarvoor gedaan om hier geboren te worden? Of zoals je in het Engels dat zo mooi kan zeggen, dat kun je niet in het Nederlands zo mooi zeggen. Do not be proud of race, face, place or grace. En dat is waar, hè? Al deze mooie, belangrijke, grote dingen zijn uiteindelijk alleen maar redenen tot dankbaarheid. Niemand heeft jou, je hebt niet je gezicht zelf gemaakt, je hebt niet je eigen ras gekozen, je hebt niks gedaan om hier geboren te worden. Net zo goed als genade per definitie niet jouw werk is. Als je dit beseft, dan kun je ook veel dankbaarder zijn. Dankbaar naar iemand toe. Het hangt dan niet allemaal van jou af. Zowel de kleine als de grote dingen, uiteindelijk zijn het redenen tot dankbaarheid. En niet redenen om jezelf trots te maken. Dat is nummer 1, dankbaarheid in het kleine. Nummer 2 Is ook een hele mooie. En die staat natuurlijk ook in de Bijbel. Dankbaarheid komt ook door tevredenheid. Kijk maar naar 1 Timotheus 6, van 6, vers 6 tot 8. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. We hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. We hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Nou, dit zijn eigenlijk hele radicale woorden in een tijd waarin we alles kunnen krijgen wat we willen. Waar de keus oneindig is. Waar we ook vaak het gevoel hebben dat we nog iets missen. Dat komt ook door reclames. Reclame is bedoeld om jou het gevoel te geven dat je iets mist. En daar trappen we ook vaak in. Dan denken we, oh, dat moet ik hebben. En dan heb je het en dan denk je, waarom heb ik dit eigenlijk? Maar ontevredenheid is misschien ook wel de motor van het kapitalisme. De economie kan alleen draaien als wij meer willen. Het is niet zo heel gezond. De Bijbel is in die zin ook helemaal geen kapitalistisch boek. Eigenlijk klopt het niet dat Calvinisten leiden tot kapitalisme. De Bijbel is daar helemaal niet zo duidelijk in, integendeel. Tevredenheid is misschien wel een van de mooiste dingen om te hebben, juist in deze tijd. Als jongere dan weet je dat er een afkorting bestaat die heet FOMO. Even voor de ouderen, FOMO betekent Fear of Missing Out. En Fear of Missing Out is een soort ziekte waarin je het gevoel hebt dat je constant iets misloopt. Je bent bang dat als je naar dat festival niet gaat, dan mis je een fantastische tijd. Als je dat filmpje niet gezien hebt, dan heb je iets gemist. En als je dat en dat nog niet gekocht hebt, dan loop je ook achter. De fear of missing out, de angst om iets mis te lopen, kan ertoe leiden dat je constant achter de feiten aanloopt. Want je hebt nooit, in feite nooit genoeg. Ik heb er iets anders voor in de plaats en dat noem ik jobbed. Dus geen FOMO, maar jobbed. En jobbed is the joy of being thankful. Heel goed medicijn, legt ook veel minder druk op je leven. Want wat je hebt, als je daarop focust, als je daar dankbaar voor bent, dan hoef je ook niet zo heel veel andere dingen per se achterna te lopen. Het geeft rust, het geeft tevredenheid en het zorgt voor een heel dankbaar leven. Dankbaar maakt gelukkig. Dit vers wat we hier in 1 Timotheus hebben gelezen, is eigenlijk wel leuk hoe het zichzelf uitlegt. Moet je even kijken, voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Dus als je tevreden bent, wordt je geloof eigenlijk nog meer waard. Waarom? Nou, dat is de volgende zin. We hebben niets in deze wereld meegebracht, kunnen er ook niets uit meenemen. Met andere woorden, als je beseft dat je met niks de wereld inkomt en je kunt ook niks meenemen, dan hoef je ook niet zo heel veel moeite te doen om heel veel te vergaren in dit leven. Ben je gelovig, dan heb je een perspectief tot na de dood, over de dood heen. En dan heb je nog heel veel wat er jou te wachten staat na dit leven. Als niet alles hoeft te gebeuren in dit leven, is er veel meer ruimte voor het geloof om te genieten van het feit dat het beste nog moet komen. Nou, dat perspectief missen we ook ontzettend in deze tijd. Alles moet in dit leven gebeuren. Dan kom je al gauw tekort. Aan tijd, aan gezondheid, aan mogelijkheden. Als je weet, het hoeft niet allemaal, het hangt niet allemaal van dit leven af, er komt nog iets heel moois, dan is het geloof daarin is grote winst. Die tevredenheid met het leven van hier zorgt ervoor dat je ook uitziet naar het beste wat na dit leven nog komt. Geloof is grote winst voor mensen die tevreden zijn met wat ze hebben. Het versterkt elkaar ook. Misschien is dat perspectief ook wel verloren gegaan in onze tijd. Het memento mori, het gedenk te sterven, is vervangen met carpe diem, pluk de dag. Als alles nu geplukt moet worden en er is straks niks meer, dan kun je nog wel eens tekortkomen in dit leven. Het is grote winst om tevreden te zijn. Ik kan het eigenlijk niet zo mooi zeggen als Matthew Henry, de bekende theoloog, die zegt het als volgt. Sorry voor de vertalers, dit is misschien lastig, maar... Ontevredenheid is een zonde die zijn eigen straf vormt en die mensen zichzelf laat kwellen. Ze maakt de geest bedroefd, het lichaam ziek en alle vreugde bitter. Terwijl Paulus tevreden was in de gevangenis, zat Agab ontevreden in een paleis. Nou, mooier kan ik het niet zeggen. Dat is denk ik het hart van tevredenheid. De situatie waarin jij zit is niet de reden tot vreugde of dankbaarheid. Het is jouw innerlijke houding die bepaalt hoe je om kunt gaan met wat er gebeurt. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En dat brengt me dan ook bij het volgende punt, nummer 3. Dankbaar zijn onder alles. In 1 Thessalonicens 5 vers 18 staat: dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u die één bent met Christus Jezus verlangt. Nou, makkelijker gezegd dan gedaan. Je zal maar ziek zijn, je zal maar in een scheiding zitten, je zal maar ruzie hebben op je werk of geen werk hebben. Er kunnen allemaal redenen zijn waarom je absoluut niet dankbaar bent. En dit is dus ook geen goedkoop vers. Ik ben ook blij dat er staat: u die één bent met Christus Jezus, van die persoon wordt het verlangd. Ik denk dat het ook niet lukt zonder Jezus. Ik zou niet dankbaar kunnen zijn door ellende als ik niet eerst iemand heb die al die ellende al is doorgegaan en mij kan dragen. Eenheid met Christus Jezus is eigenlijk hier de enige oplossing. Weet u waar ik deze dankbaarheid het meest tegenkom? In de asielzoekerscentra. Degenen die mij kennen, die weten dat ik daar veel kom. En nog steeds, heel veel van mijn contacten, heel veel van mijn studenten zijn mensen uit andere landen die ontzettend veel hebben meegemaakt. En als ze hier komen, is de ellende ook nog niet over. Ze zitten jaren in de asielopvang, dat alleen al, hè, dankbaar zijn in een kamertje wat je moet delen met 3 vreemden. Het stemt allemaal niet tot dankbaarheid, tenzij je iets van binnen hebt. Het meeste geloof ben ik tegengekomen in de muren van mensen, dus in de muren van asielzoekerscentra, waar mensen eigenlijk heel weinig reden tot dankbaarheid hebben. Een van mijn studenten in een plaats waar ik veel lesgeef, komt uit Afrika. Ik hou het een beetje vaag, want haar verhaal is heel persoonlijk. Zij kwam na de les naar mij toe en ze zei: Rien, misschien wist je het nog niet, maar ik ben lesbisch. Ze zegt: ik ben gevlucht omdat ik niet mocht zijn wie ik ben. Ze zegt: ik ben ook gelovig. Dat had ik al gemerkt in de les. Ze zegt: ik geloof in een roeping dat God mij heeft geroepen om het goede nieuws te brengen aan mensen van de LHBTIQ-beweging. Mensen die zelf ook een andere seksuele oriëntatie hebben. Dus zelf is ze ook zo en zelf weet ze ook dat mensen God nodig hebben. Nou, in Afrika werd het haar onmogelijk gemaakt. Hier in Nederland heeft ze de kans om zichzelf te zijn en ook om het goede nieuws te brengen aan mensen van haar eigen gemeenschap. Dan zul je zeggen van: nou, fijn, je hebt vrijheid gevonden, je bent veilig. Maar die ellende is vaak dan op een andere manier toch ook weer aanwezig. Ze heeft een vriendin uit haar eigen land. Die heeft een relatie met een Nederlandse man. En ze waren uitgenodigd, mijn studenten, met haar kinderen. Ze heeft 4 kinderen. En ze ging logeren bij die vriendin uit haar land. Een paar nachten daar gebleven. Een van die nachten is een van haar dochters seksueel misbruikt door die Nederlandse man. Dan zul je zeggen van: nou, je vlucht voor het ene gevaar en je belandt in een land waarvan je denkt dat je veilig bent en dan overkomt je dit. Misschien nog wel erger dan waar je voor gevlucht bent. En het zou mij heel bitter stemmen, zo van: ben ik dan nergens meer veilig? Waar is God? Hij heeft me toch gered, waarom overkomt mij dit? En toch juist bij deze vrouw zie ik een geloof, een vastberadenheid, een dankbaarheid die haar verder helpt. Natuurlijk heeft ze pijn. Natuurlijk heeft ze aangifte gedaan. Er komt een juridische procedure tegen deze man. Ook een hele malle molen waar je doorheen moet als vreemdeling. Dus het maakt haar niet passief. Het maakt haar actief. Dankbaarheid maakt actief. Maar het geeft haar ook hoop. Dankbaarheid geeft hoop. Dat God toch ondanks alles in controle is. Dat hij er is. Dat hij je niet alleen laat. En die dankbaarheid onder alles hebben wij heel hard nodig. De De Romeinse schrijver Seneca heeft gezegd: bij weinig mensen duurt dankbaarheid langer dan het geschenk. En dat is ook vaak zo. Hè? Je krijgt iets, je bent er blij mee, maar hoe lang? Nog voordat het kapot is, ben je waarschijnlijk alweer uitgekeken op je geschenk. Dankbaarheid heeft bijna per definitie iets nodig wat ons verder helpt dan de tijd, de tijdelijkheid. Dankbaarheid heeft een grond nodig en een reden die langer duurt dan het leven zelf. En dit brengt mij bij het laatste punt van vanochtend. Punt nummer 4, en dat komt uit Colossens 2, vers 6 tot 7. Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld, gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Het bijzondere van gelovig zijn is dat we een reden en een persoon hebben tot dankbaarheid. Ik weet niet of u dit wel eens hoort van mensen die zeggen: ik ben het universum heel dankbaar. Dat vind ik altijd een hele rare uitspraak, want ik denk dan altijd: maar wat heeft het universum dan gedaan voor jou? Het universum is vrij lastig, vrij abstract om dankbaar tot te zijn. Het bijzondere van het geloof is dat je weet: er is iemand die ook echt de reden is voor mijn dankbaarheid. Ik kan mijn dankbaarheid ook uiten naar iemand. Zelfs al zou niemand in mijn leven een reden tot dankbaarheid zijn, er is altijd iemand met een hoofdletter die mij optilt boven het tijdelijke. Er is een geschenk dat nooit ophoudt. Er is een God tot wie wij dankbaar kunnen zijn en onze dankbaarheid ook naar kunnen uiten. Dat is het mooie van het geloof. We hebben niet alleen een reden tot dankbaarheid, we hebben ook een persoon tot dankbaarheid. En dat brengt me bij het allerlaatste. Dankbaarheid is eigenlijk pas dankbaarheid als je het ook kunt uiten. Dat wilde ik graag met jullie samen doen. Je kan natuurlijk heel erg lang luisteren naar een verhaal over dankbaarheid, maar wat is er mooier dan samen dankbaar te zijn? Mijn verzoek is heel simpel. Als wij straks allemaal gaan staan, dan vind ik het prachtig als jullie, een paar van jullie, dat kan natuurlijk niet iedereen, maar als een paar van jullie dankbaarheid kunnen uiten in een heel kort gebed. Doe niet lange gebeden, kort gebed. En zeg even waarom je dankbaar bent voor deze gemeente. Dankbaarheid moet je ook een beetje focussen, anders gaat het alle kanten op. De focus is even de gemeente waar jullie hier deel van zijn. Uit nou eens je dankbaarheid naar God voor de gemeente. Noem een reden waarom je dankbaar bent dat je hier bent. Dat je hierbij hoort. Dan zal ik het afsluiten. Zullen we samen gaan staan en onze dankbaarheid uiten? Spreek luid en duidelijk, kort en krachtig.